Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transportexpert Pieter Kool. In onze Transformers studio hebben we ditmaal de eer om in gesprek te gaan met Chris Verhoeven. Welkom Chris, jij bent hoofddocent aan de afdeling microelektronica van de TU Delft. Jij houdt je bij de TU Delft bezig met aan de ene kant Swarm Robotics, aan de andere kant ook met Space Robotics. Je leidt teams die daar onderzoek naar doen. Als je het aan familie uitlegt, wat is Swarm Robotics precies?
Ja, als je het aan je familie uitlegt, zeg maar Swarm Robots, die vergelijk ik altijd maar gewoon met insecten. Dus als je je wil voorstellen wat zwermrobots doen, dan zijn dat robots die op een hele primitieve manier met elkaar samenwerken. En dan grote dingen kunnen doen, zonder dat ze er zelf energie in hebben. Dat is het belangrijke. Dus vergelijk het met een kolonie mieren of zwermbijen. Of je zou ze zelfs met kevers kunnen vergelijken. Dus hele primitieve robots. Dat betekent ook dat niet elke groep en elke club robots die je bij elkaar ziet een zwerm is. Dus wat dat betreft is het ook belangrijk om goed te definiëren wat nou eigenlijk een echte zwerm is en wat een echte zwermrobot is.
Nou, wat is een echte zwerm?
Nou ja, een echte zwerm bestaat uit zwermrobots. Dus je moet het eerst hebben over een zwermrobot zelf. En een zwermrobot, dat is in ieder geval de meest eenzame robot die je kan hebben. Want hoewel je zou zeggen, nou die is in een zwerm, maar die is in principe helemaal aan zichzelf overgeleverd. Dus die moet zelf zorgen dat hij aan zijn energie komt, dat hij zich handhaaft, dat hij niet vast komt te zitten en dat soort dingen. Dus dat hij veilig blijft. Omdat er geen operator is en ook geen andere robot is die hem zal helpen. Dus helemaal op zichzelf aangewezen. Dus het is in ieder geval de ultimate survivor. En verder is die robot zich bewust van zijn buren, van zijn soortgenoten. Waarbij die over het algemeen niet te dichtbij probeert te komen en niet te ver vandaan probeert te gaan. En soms ook gelijk op probeert te lopen. Hè. Dus één robot loopt naar het noorden, dan denkt hij van nou laat ik ook maar een beetje naar het noorden gaan. En verder heeft die robot zelf de neiging om iets te doen. En dat hebben die buren hebben ook die neiging om datzelfde te doen. En dat kan tot teamwerk leiden, zonder dat de robot zelf weet dat het teamwerk is.
Wat voor technologieën zitten daarachter?
Nou, ten eerste wat een zwermrobot zeg maar bijzonder maakt, is dat die zeg maar zo simpel en zo primitief mogelijk gehouden wordt. Dus je ziet heel veel robots, daar zie je een streven naar complexiteit. Hè, grotere processor, meer rekenkracht, grotere software erop. Terwijl bij een zwermrobot zie je daar een druk om de processor kleiner te krijgen, de algoritme kleiner te krijgen. Dat maakt ze niet eenvoudiger. Als je kijkt naar de regeltjes die je nodig hebt om een robot zich te laten handhaven, dan is het heel erg moeilijk om de juiste regels te vinden. Maar daarmee hoeft daar niet per se een beest van een computer in die robot te zitten. Dus primitief, goedkoop. Het moet een massaproductie zijn. Dus als ik er met de teams over praat, dan vind ik het altijd een aardige exercitie om elk getal maar met een miljoen te vermenigvuldigen. Van goh, dan moet hier een extra boutje in. Zeg, nou, dat worden dus een miljoen extra boutjes. Wat kost dat dan? He, dus dat geeft een cap op wat je in de robot kan stoppen. En dan krijg je dus primitieve robots. En dan moet je daarna gaan kijken wat voor taken kunnen die uitvoeren. Nou, dan ga je kijken naar de eigenschappen van een zwerm. En eigenschap van een zwerm is dat er dus veel robots zijn. Die vervangbaar zijn. Die gemist kunnen worden. En die zich egaal kan verspreiden over een groot oppervlak. Dus dat betekent dat een zwerm kan overal zijn. Dus als je zeg maar een festivalterrein hebt bijvoorbeeld, dan kan je een zwermrobot zich laten verspreiden over een festivalterrein. En dan kunnen die robots zich als een olievlek verspreiden. En dat doen ze dan alleen maar die robots, zodat ze niet te dicht bij elkaar willen zitten. Maar ook niet te ver van elkaar vandaan. Dus als je het oppervlak van het festivalterrein weet, dan weet je hoeveel robots je er ongeveer in moet duwen om ervoor te zorgen dat er overal heen zit. En dan verspreiden ze zich als een soort peurschuim. Door alle gangetjes, alle weggetjes en dat soort dingen. Dus ze komen echt overal. En dan heb je die zwerm rondhangen. En dan vraag je natuurlijk af, ja, wat gaat die zwerm dan doen? Nou, een heel mooi voorbeeld van wat een zwerm kan doen. En dat is ook een heel praktisch voorbeeld. Dat ik ook als er wat geld in gestoken zou worden, heel snel in de praktijk zie komen. Is een gedrag dat het guideliner gedrag heet. En wat is dat? Nou, stel je voor, je hebt één zwermrobot. En die zwermrobot die vindt bijvoorbeeld drugs. En dat wil je dat door de politie aangepakt wordt. Hè? En dat kan zijn dat die zwerm dan bijvoorbeeld rondhangt op een vertrekhal van een vliegtuig of zo. Dan roept die robot gewoon, ik heb drugs gevonden. Dan de buren van die robots, die zien de robot die drugs gevonden hebben. En die zeggen, wij zien een robot die drugs heeft gevonden. De buren van die robots, die zeggen weer van, wij zien een robot die een robot ziet die drugs heeft gevonden. Nou, dan kun je rangnummers aangeven. Dus de robot die drugs heeft gevonden, heeft nummer 0. Zijn buren hebben nummer 1. De buren daarnaast hebben nummer 2. En dat rippelt zo door het festivalterrein heeft of door het vliegveld heen. En dat betekent dat bijvoorbeeld een marechaussee of een grote robot of wie dan ook, krijgt op een gegeven moment van de zwermrobot die naast hem staat van, wij, de zwerm, hebben drugs gevonden en ik ben nummer 34. Nou, het enige wat je dan hoeft te doen is van 34 naar 33 naar 32 te lopen en heb je dus een guideline naar de plek waar het is. En dat is de kortste weg. Altijd. En als je aan een robot 25 vraagt, waarom ben jij 25? Dan zegt hij, ja, ik zag een 24. Dus die robot weet verder van niks, behalve deze structuur maken. We noemen dat het potentiaalveld. En dat betekent dus het centrum van dat potentiaalveld, daar is waar je wezen wil. En alles wijst daarop. En je zou die robots een ledje op hun rug kunnen geven. En dat zou een looplicht zou dat kunnen veroorzaken. En dan krijg je dus gewoon een looplicht van hoge getallen naar 0. En dat betekent dat jij dan met je drugs op het vliegveld midden in een soort vuurwerk van ledlichten staat, dat allemaal naar jou wijst. Nou, en dan is het voor politie en dat soort dingen heel eenvoudig. Loop het looplicht maar achterna en je hebt de boel te pakken. En het mooie is, omdat de zwerm overal is, kun je er niet aan ontsnappen. Je wordt altijd gezien. Ja. Dus dat betekent een vliegveld waar zo'n zwerm rondhangt. Nou, vergeet het maar om daar naar binnen te lopen met drugs, want ze pakken je altijd. Op een festivalterrein waar ik mee begon, kan het andersom gaan. Dan kan het dus zijn dat de robots weten waar de uitgangen zijn en kunnen guidelines maken naar de uitgangen. En als er op een gegeven moment paniek uitbreekt, dan kunnen ze looplichten maken naar de dichtstbijzijnde uitgang. En dan kun je dus zeggen van, nou, we hebben een festivalterrein, een beetje labyrinthachtig en zo, zwerm erin, breekt paniek uit en onmiddellijk komen er looplichten die iedereen...
Je zegt kan, het gebeurt nog niet?
Het gebeurt in simulaties en er zijn zwermrobots, dus het is dichtbij, zeg maar. Dit is zeker geen science fiction. Er zijn wat kleine spin-off bedrijfjes die kijken of ze er iets mee kunnen. Dus het is aanstaande en er is natuurlijk belangstelling van bijvoorbeeld organisaties die vliegvelden willen bewaken of andere plekken om met een guidelinersvorm bewaking te doen of aanwijzingen te geven, artefacten te vinden. En in de ruimtevaart is dezelfde toepassing. Als jij water wil vinden op bijvoorbeeld de maan, dan kun je met een grote rover kun je daar heel langzaam rondstiefelen in de hoop dat je iets vindt op een aantrekkelijke plek. Kan ook een zwerm van een hoop kleine robotjes kan je erin sturen die je op een gegeven moment vinden van, nou, dit is een plek die verdacht veel lijkt het op een plek waar water is. Dan komt er een guideline en dan hoeft de grote robot of de astronaut hoeft alleen maar de guideline achterna te lopen.
Je noemt de maan niet voor niets. Je bent ook betrokken geweest bij onderzoek waarbij swarm robotics toepast op de maan. Ja. Ik wil daar straks even naartoe gaan, maar nog eventjes naar de basis. Het klinkt alsof draadloze technologie best wel ook belangrijk is.
Enorm belangrijk, ja. Ja. Dus de robots die praten met elkaar op verschillende manieren. He, dus ze hebben, zeg maar, een jargonterm daarvoor is cognitive communication. Dus ze zijn op de hoogte van verschillende technieken om te communiceren. En ze maken gebruik van de beste. Dus dat betekent dat ze kunnen licht gebruiken om te communiceren met elkaar. Maar ze kunnen verschillende radioverbindingen gebruiken om dat te doen. Dus dat repertoire hebben ze. Maar ze kunnen ook geluid gebruiken. En daar zijn we ook speciaal naar aan het kijken. En hoorbaar geluid. En waarom doen we dat? Waarom willen we dat je robots met elkaar kan horen praten? Is dat je dan kan horen dat ze het over jou hebben. Dus er is biofeedback nodig. Dus als je robots hebt rondhangen, dan wil je ook weten van, weet die robot eigenlijk wel dat ik er ben? En wat is die robot van plan? Nou, als je dus een zwerm inloopt, en net als bij een stel eenden waar je tussen loopt, ze beginnen te kwaken en beginnen wat te doen, dan kun je ook in die robots horen, ze hebben me gezien en ze gaan wat met me doen. Dus al die vormen van communicatie die hebben we bij die robots. Maar er is draadloos natuurlijk een belangrijke bij.
En hoe duur is nou zo'n zwermpje? Ik bedoel, wat voor materialen heb je in ieder geval nodig? Is het titanium? Wat voor materialen worden over het algemeen gebruikt?
Ja, dat is heel lastig om te zeggen, want dat hangt natuurlijk heel erg af van de toepassing. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een robot wil hebben die in de vertrekhal van Schiphol rondhangt, dan wil je dat die ten eerste zo klein is dat je er niet over kan vallen. Maar je moet erop kunnen staan en je moet hem weg kunnen schoppen en zo. Dan moet hij overleven. Ja, dan moet je echt aan de materiaaldeskundige vragen van kun je een robotje bouwen dat betaalbaar is. Maar waar ik gewoon op kan trappen, waar ik tegenaan kan schoppen. En dan eigenlijk ook nog dat als hij dan toch doodgaat, dat hij dan door de veegmachine gewoon opgeveegd kan worden en bij het vuilnis zonder dat het een probleem is. Dus daar zit nog een hele studie aan van waar de robot van gemaakt is. Een robot die in een veiligere omgeving rondspookt, kun je gewoon 3D printen met de verschillende materialen. Een robot die naar de maan gaat, ja, die moet in ultrahoog vacuüm onder extreme temperaturen moet hij zich kunnen handhaven. Dus het is heel afhankelijk van het ecosysteem waar de robot ingaat, van wat voor materialen die gemaakt wordt. Maar er zal altijd voor het goedkoopste gegaan worden.
En als je dan een beetje net zoals je dat, als je een op Kieskeurig of op bol.com kijkt naar hoge prijzen en lage prijzen. Wat zijn een beetje de lagere prijzen voor een zwermrobotje?
Kijk, het wordt een massaproduct, hè? En dan storten de prijzen altijd in. Dus zeg maar een zwermrobotje dat zal nou tussen de 100 en de 200 euro kosten zoals we ze nu in elkaar zetten. Maar dat is omdat we ze nu toch nog min of meer handmade en zo in elkaar zetten. Je kan natuurlijk op een gegeven moment kan je metaal gaan extruderen en dat soort dingen. Maar dan moet je wel moet je zeggen van nou ik ga 10.000 of 100.000 robots maken en dan stort die prijs in. Als je kijkt naar de prijs van een chipfabriek bijvoorbeeld, dan die zit tussen de 10 en 20 miljard dollar om een chipfabriek te bouwen. En die chip die jij daarna koopt, die uit je fabriek komt, kost 50 cent. Nou, dan zie je wat massaproductie betekent.
Ja.
Dus bulkmarkten. Dus op een gegeven moment gaan er fabrieken gaan en masse die robots staan stampen. En dan worden ze echt goedkoop.
Dus zijn er in Nederland al voorbeelden van start-ups die baby steps aan het maken zijn, die jij misschien wel kent, maar zelfs de investeerders nog niet?
Nou, er is een klein bedrijfje dat heet Tactive, dat probeert met zwermrobots wat te doen en wat te bereiken. Dus die proberen het hoofd boven water te houden. En er zijn andere kleine bedrijfjes die soms heel klein, of studententeams die erover denken om dat te gaan doen.
Wat doet Tactive?
Tactive is dat. Okay. Tactive is bezig op dit moment met dronezwermpjes om verkenning, bewaking te doen.
En wat voor verkenning, bewaking?
Terreinen. Dus zeg maar een gebied. Dat je wil van een bepaald gebied weten. Hangen je mensen rond? Dat soort dingen. Dus dan kunnen ze dat aan je vertellen.
Is dat een vliegende zwerm of gewoon een?
Ja, dat is een dispenser die drones kan loslaten. Dus de korf. Ja, en daar worden de drones aan vrijgelaten. Maar ik moet wel zeggen dat het voor alle kleine bedrijfjes en ideeën om een bedrijf te starten erg moeilijk is om tot aan het product te komen. Zeg maar, er is, en dat is misschien wel een bericht voor de investeerders, waarbij misschien de grootste deel investeerder misschien gewoon de overheid is. Dat is, ik weet niet of TRL-niveaus jou iets zeggen.
Dus, helemaal niet.
Technical readiness level, die gaan van 1 tot 9. He, dus 1 is leuk idee. 9 is performant in the market, he, duidelijk. En zeg maar op een universiteit werken we typisch tot TRL niveau 4 zo'n beetje. Dus dat betekent is dat je kan naar Delft komen en dan kun je de robots zien werken. He, dus in principe het gaat. Proof of concept. En dan TRL 5, ook nog in een beetje realistische omgeving is dat gebeurd. Maar iets wat de markt op kan, is TRL 7 of TRL 8. En tussen TRL 4 en TRL 8 heb je nog geen echte klanten. Want je moet nog heel veel doen om ervoor te zorgen dat je product dat verkocht kan worden. Maar je kan er niet meer papers over schrijven en dat soort dingen. Want je moet gewoon werken om het gewoon product volwassen te krijgen. En daar zit dus een zogenaamde gap of death.
Ja, wat voor grote aan investeringen gaat het dan die ze dan nodig hebben om dat te overbruggen?
Oh, dat kan over miljoenen gaan die er nodig zijn om een product goed neer te zetten. En je ziet vaak dat een bedrijf een start-up grant krijgt. Weet je, dan krijgen ze 2 ton of 5 ton en dan kunnen ze iets neerzetten. Dan hebben ze een proof of concept. Maar ja, dan hebben ze TL 4, TL 5 gehaald. En dan moet er nog van alles gebeuren om het product te krijgen. En er is in Nederland eigenlijk niet echt een financieringsmechanisme om van 4 naar 8 te komen. Dat wordt ook officieel wel erkend hoor. Ik heb zelfs een keer een voordracht gehad in Den Haag bij Kiwi, waar ook een dame uit Brussel was, die zelfs erkende, ook in Brussel weet van, het is geen financiering om 4 naar 8 te komen. Dus je kan heel veel leuke financiering krijgen als je een schattige nieuwe spin-off bent met een leuk enthousiast bedrijf. En dan krijg je prijzen en dingen en dan win je een award. En dan zit je op 5 en dan word je gevraagd om een businessplan te maken. En dan is de vraag, wie zijn je klanten? Ja, dan zeg je, ja, ik denk dat ik over 3, 4, 5 jaar klanten heb. Nou, daar ga je. En dan krijg je mensen als Musk die dan denkt, oh, toch wel een leuk idee. En die stopt er gewoon geld in. En hij is uitgelachen met zijn elektrische auto. Hij is uitgelachen met zijn raketten. En kijk nu. Hè, dus,
ja.
En daarna gaan we in Nederland lopen klagen dat de techreuzen met alle innovaties weglopen.
Ja, ja, nou, moeten we wat meer miljonairs, biljonairs hebben met ook een markante persoonlijkheid. Dat is natuurlijk al een markante persoonlijkheid, Elon Musk.
Ja, precies. Maar zit dan aan de andere kant. En ik denk dat ze over de oceaan ook wat minder bang zijn om te investeren in dit soort kleine bedrijven. Daardoor zie je die beter functioneren. Hè. Hier hebben we dan de neiging van, goh, ik moet 3 keer 1 miljoen euro geven. Of 10 keer 1 miljoen euro geven. En ik ben dadelijk 9 miljoen kwijt. En dan 1 miljoen levert uiteindelijk 100 miljoen op. Maar dat in eerste instantie die 9 miljoen kwijtraken vinden we vervelender. He, dus,
hoe... En de Nederlandse maakindustrie, hebben die niet interesse om mee te investeren?
Nou kijk, er is natuurlijk een tijd geweest dat je het Philips Natlab had in Eindhoven. Waar de mensen gewoon mochten freewheelen. En uiteindelijk zijn daar heel veel dingen uitgekomen die nu megaproducten zijn. Die al 10 jaar daarvoor in dat lab rondhingen, waarbij iedereen zei dat is onzin. Ik kan me zelfs wel herinneren in die tijd dat ik, dan kwam je in bijvoorbeeld in Nijmegen en dan bij de fabriek. En dan zeiden ze, ja, daar in Eindhoven daar zitten ze allemaal te klooien en te knoeien. Ze weten niet wat business heeft en we hebben er niks aan en zo. En dat en op een gegeven moment is dat onder controle gebracht. Dus het natlab moest gaan werken voor die bedrijven. En dan langzamerhand zag je de creatieve geest verdwijnen.
En nu zie je helemaal niet meer dat soort instituten.
Bell Labs is ook gestopt en zo. Dus dat soort instituten waarvan de grote bedrijven zeggen van hier mag gewoon geld in. Ja. Er zijn heel veel kleine bedrijfjes, zeg maar, die dit wel willen doen. Maar die zitten dus met een financieringsprobleem. Dat TRL 4 en 8 probleem zitten ze mee. Maar waar je bijvoorbeeld ook mee zit, is als de overheid met heel veel overheidsfinanciering wordt aan de bedrijven een cashbijdrage gevraagd om aan te tonen dat het bedrijf serieus is. En dat kan zeg maar zo'n 10-12,5% cashbijdrage zijn. Nou, dan kun je uitrekenen dat als je een project hebt waar 5 miljoen euro in omgaat, dat er dan een cashbijdrage van een spin-off bedrijf van 4-5 mannetjes gevraagd wordt, die dat niet op kunnen brengen. Dus je ziet notoir het MKB niet in de grote projecten, omdat ze geen cashbijdrage kunnen leveren.
Ja.
Ik heb er ook met verschillende mensen wel over gepraat, ook in de politiek. Dat is gewoon een showstopper. De bedrijven willen wel vaak in kind bijdragen. Hè. Dus dan zie je van, nou, we willen wel voor een ton in kind dus uren. Hè. Dus in wezen zeggen ze, nou, we willen 24/7 en 's nachts werken om bij te dragen aan het project. Maar we hebben het geld niet om te investeren.
Ja, en hoe zit dat dan met jouw onderzoek? Jij hebt natuurlijk budget nodig voor jouw onderzoek. Is daar nog wel voldoende?
Daar loop ik dus ook tegenaan. Als je dus bijvoorbeeld nu naar de maanrover kijkt die we hebben. Nou, die is heel dicht bij de maan, zou je kunnen zeggen, als je naar technologie kijkt. Hè. Dus er zijn geen technische showstoppers om de robot op de maan te zetten. Er moet nog van alles gebeuren. Er moet maar wat werk aan verricht worden. Maar er is geen technische reden om te verwachten dat die robot niet zou werken op de maan. Maar hij zit op TRL-5 nou. En om gelanceerd te kunnen worden, moet hij naar 7. Ja, waar komt dat geld vandaan? En er zijn heel veel kleine bedrijfjes die meewerken aan die maanrobot. Want de maanrover is klinkt dan misschien als TU-maanrover. Maar er zit een hele wolk van MKB omheen die ook aan bijdragen.
Voor wie ook Nederlandse bedrijven?
Ja, juist. Okay. Juist heel veel kleine Nederlandse bedrijven zitten erbij. Die er ook allemaal tegenaan lopen. Ja,
kun je daar even wat meer over vertellen? Over het hele maanrobot project? Want het is natuurlijk hartstikke gaaf. Als je alleen al het woord hoort, maanrobot. Hoe is dat ontstaan? Wat houdt het in?
Het is ontstaan tijdens een bezoek aan de Indian Space Research Organization in India. Waar we over nanosatellieten gingen praten. Maar we hadden een klein robotje meegenomen dat over de tafel van een van de directeuren heeft gelopen. En dat was zo inspirerend voor de Indian Space Research Organization dat ze zeiden van, goh, we zijn bezig met een maanlanding hier en met een robot bouwen. Zouden jullie niet zo'n klein robotje kunnen bouwen dat op die lander zou passen? Het was gewoon een soort retorische vraag. Waarom zou dat kunnen? Maar we hebben dat serieus opgepakt. We zeiden van, ja, dat is misschien eigenlijk wel interessant. En ik vind ruimtevaart leuk. Ik ben van de Apollo-generatie. De maan geweldig.
Star Wars.
Ja, Star Wars is echt, ik vind Star Wars geweldig hoor. Alleen Star Wars is ook misleidend, want daar kan heel veel in wat helemaal nog niet kan. Hè. Dus dan zeggen mensen van, nou, de maan is toch helemaal niet zo moeilijk. Dan denk ik, nou, in Star Wars niet. Maar
precies.
In het echt wel. En maar we zijn dat gaan proberen. En wat bleek, dat het ons eigenlijk goed lukte. Dus het lukte ons om een rover te bouwen die maar een paar kilo woog. Hij zit nou zeg maar zo rond de 2,5 kilo. Dus een hele kleine rover. Die op de maan kon overleven. En we hadden een aardse robot. De Zebro noemen we hem. Dat komt van 6-benige robot. Die weer geïnspireerd is op de Rex uit de Verenigde Staten. Die gebouwd is als unstoppable robot. Dus een robot die altijd door een terrein kan komen. Dus niet het snelste, niet het efficiëntst met zijn power, maar gewoon nooit vast. Nou, dat was die Ultimate Survivor, moest natuurlijk naar de maan, die je niet goed kent. En zo zijn we dus die robot gaan bouwen. En en dat is met behulp van veel kleine bedrijfjes in de ruimtevaart en zo, zijn we dat gaan doen. Dus
hoeveel bedrijven spreken we over?
Ik denk dat we meer dan 10 bedrijven hebben rondhangen op allerlei.
En allemaal Nederlands?
Ja.
Allemaal uit de buurt van Delft bijvoorbeeld?
Niet per se. Maar er zijn natuurlijk in Noordwijk zijn bedrijven. Oh ja. Ja. We hebben ook hulp van de Leidse Instrumentmakerschool. Waar mensen rondlopen die mechanische systemen kunnen maken. Dat is ongelooflijk. En er zijn ook weer bedrijven die daar tegenaan hangen. Je hebt de NL Space Campus waar bedrijven rondhangen. Maar er zijn ook wel grotere bedrijven die raad geven en hulp.
Welke zijn dat?
We hebben TNO, we hebben Airbus. Dus zeg maar, dat zijn de zeg maar grotere sponsors. Maar er is een hele trits van namen. Hè. Dus als mensen willen weten wie er allemaal aan meedoen, we hebben Zebro.space.
Ja, oké.
Daar kun je het allemaal vinden.
Hoe spel je dat?
Zebro is van 6-benige robot, dus Zebro.space.
Okay.
En daar kun je alles vinden over de robot. Maar ja, we hebben dus laten zien dat de robot kan werken. Dat heeft natuurlijk geleid tot heel veel nadenken over het nut van zwermrobots. En de conclusie is daar eigenlijk dat zeker als je met mensen naar de maan en naar Mars wil, dan heb je daar eerst een zwerm nodig die infrastructuur uitrolt. Dus communicatieinfrastructuur, guidelines maakt. Hè, dus die astronauten de weg kan wijzen naar waar ze hun onderzoek moeten doen. Die ze de uitgang van lavatunnels en grotten kan wijzen. En die gewoon kan zorgen dat er gecommuniceerd kan worden. En genavigeerd. Want op de maan en op Mars is geen GPS. Dus op een gegeven moment heb je referenties nodig. Dat zou een zwerm lokaal zeg maar navigatie kunnen maken voor je. Dus dan zijn het waypoints. Dus dat zijn allemaal hele primitieve taken.
Over maar welke jaren al... spreken we nou eigenlijk? Hè? Dat er al aan dit maanproject wordt gewerkt?
We zijn in 2017 zo'n beetje werd het idee geboren. In 2018 hadden we een serieuze rover. Dan is er ook een handelsmissie naar India geweest. En ik ben heel slecht in jaartallen, maar volgens mij was dat inderdaad 2018. Is er over ook mee geweest. En is ook bekeken, ook door de Indian Space Research Organization, door de mensen die de maanmissie, die Chandrayaan-missie hebben gedaan. Dus hij is echt in het hol van de leeuw geweest en bekeken en serieus genomen. Dus het is een serieuze robot. Er is natuurlijk die afgrijzelijke coronapandemie uitgebroken. Waardoor het heel erg moeilijk is om met een groot team aan een robot te werken.
Waar je ook nog een robot voor ontwikkeld hebt. En daar kunnen we straks ook nog even over hebben.
Ja, die is terloops. Maar in wezen is het ook een zwermrobot. Hè?
Ook een zwermrobot.
En ondertussen werd er natuurlijk steeds meer nagedacht over de zwermrobots. Ten eerste omdat een zwermrobot te maken is. Zeg maar, er is... Ja. Dus heel veel andere robots hier langskomen, grote robots. Hè, zoals Elon Musk bijvoorbeeld, die komt nou met een humanoid robot en daar gaat hij van alles mee doen. Nou, ik kan je uitleggen super. Dat dat een... Maar dat het een totale dead end is. Hè, dus ik zou daar niet in investeren. Dus laat er maar lekker zijn geld daarin in verbranden. Maar dat wordt het niet. Maar de zwermrobot heeft de toekomst.
Ja.
En naarmate er meer... gesproken wordt over de zwerm en er meer mensen mee geïnfecteerd worden, zie je ook steeds meer mensen komen met een vraag, maar kan de zwerm dan ook dit, kan de zwerm dan ook dat? Dus er komen steeds meer toepassingen voor de zwerm.
Je zei, COVID kwam eraan, daardoor liep het maanrobotproject vertraging op of kreeg onvoldoende investering?
Het liep vertraging op. Hè, dat is er één. Ja, en investering, het is altijd geld bij elkaar harken. En dat heeft ook te maken met ambitieniveau in Nederland. De Nederlandse vlag kan op de maan gezet worden. En Nederland is heel dicht bij een maanlanding. En het begint nu heel geleidelijk aan, begint er hier en daar het besef te komen dat Nederland dat inderdaad kan. Het MKB weet het al lang. En als je zegt Nederland innovatieland en onze premier zou alleen maar naar de maan hoeven te wijzen van nou, daar staat onze vlag. Hoeveel landen kunnen dat?
Ja, waar merk je dat aan, dat het besef er komt?
Door de verhalen die er langskomen, doordat de robot er is, doordat hij te zien is, dat hij blijkt te werken.
En hij is getest op de maan?
Nee, hij is niet. Hij moet nog naar de maan. Maar je ziet hem waar bijvoorbeeld proefversies van de robot zijn op Hawaii geweest. En hebben daar rondgescharreld op een maanlandschap bij ESA. Ze zijn op IJsland geweest in lavatunnels. Ze zijn in mijn geweest in Edinburgh om te laten zien dat ze kunnen overleven. En zo langzamerhand, en dat komt ook omdat er steeds meer MKB bij komt, begint er ook het moment te komen van wij kunnen dit. Dus je ziet bijvoorbeeld dat het Netherlands Space Office, de Nederlandse NASA, nu ook voor het eerst in de beleidsplannen echt de maan heeft opgenomen. Want de jaren ervoor was het, we doen geen maan in Nederland. En zo langzamerhand komt het besef van ja, misschien kunnen we wel maan doen. Ja. En het bijzondere natuurlijk is van de maanrover en uiteindelijk de zwerm op de maan, is dat het een zwermrobot is. En die zwermtechnologie, daar gaat op aarde dik geld mee verdiend worden. Dus dat zijn gewoon soortgenoten. He, dus de hele software die op de maanrover loopt, zit ook op de aardse robots. Het overlevingsvermogen, de samenwerking, het emergent behavior. Het uitrollen van een navigatienetwerk, het uitrollen van een guideliner-netwerk. Ja, op de maan moet natuurlijk wel een robot gebouwd worden die tegen het vacuüm kan en de straling en zo.
Wat is nou het duurste intellectueel eigendom achter deze zwermrobotjes? Zijn dat de algoritmen die ontwikkeld zijn?
Dat is... ik denk niet dat het duurste is. Zeg maar, dat wordt door studenten gedaan, afstudeerders, soms een promovendus. En als je op financiële schaal kijkt, dan is een promovendus niet vreselijk duur. Hè. Dan heb je het over 300.000 euro of zo, heb je een promovendus werken in een project. De onderdelen zijn niet duur. Juist commercial off the shelf. Hè. Het is een zwermrobot. Hè. Dus dure dingen kunnen er niet op. Want dat wordt een showstopper voor de zwerm. Hè, dus het wordt primitief. Dus daar zit het hem niet in. Maar voor de maanrover is het gewoon ook op de maan komen. Ja. Het kost iets van 1.000 euro per gram. Nou, dan kun je zo uitrekenen wat het kost om een robot die samen met zijn deployment systeem, hè, want ja, natuurlijk iets waar die in zit, wordt hij de maan, weegt hij misschien zeg maar 5 kilo. Nou, dan zie je, dus Nederland heeft 5 miljoen euro nodig. Ik heb 5 miljoen euro nodig. En dan staat er een vlag op de maan, hè, dus je kan de mensen vertellen, geef mij 5 miljoen euro en ik zet de Nederlandse vlag op de maan. Zeg maar, zo ja, simpel is dat.
Zijn er andere landen bezig met een vergelijkbaar project?
Natuurlijk.
Dat is gewoon een space race.
Ja. Dat is, en je ziet bijvoorbeeld een klein land als Israël heeft een lander die is helaas gecrashed. Maar Israël heeft al in ieder geval een Israëlische vlag op de maan liggen. Hè, dus het is jammer dat het gecrashed is. Maar zo'n klein landje is wel in staat om een robot naar de maan te brengen. En crashen is pech. He, de ongelukken gebeuren. En ze gaan een nieuwe poging maken. Dus hij komt er niet mee van ja, je hebt ESA of NASA nodig. Er zijn eigenlijk heel veel zeg maar private initiatieven om op de maan te landen. He, zelfs Bezos heeft een maanlander. Ja. ISPACE heeft een maanlander. He, dus ze hebben allemaal maanlander. Wij hebben. Ik hoop ergens in 2025 zoiets hebben wij een doosje met een rover erin. Die je op een lander kan schroeven en dan staan we op de maan. En er wordt zo in geloofd dat er is één organisatie die een landing kan doen. Daar hebben wij zelfs al een reservering voor een plek. Wat ze normaal niet doen, maar ze geloven zo ontzettend in het zwermconcept. Dat ze graag een zwermrobot hebben, dat ze voorlopig nog wel in de gaten willen houden dat wij mee zouden kunnen willen, moet ik wel ergens tussen de 3 en de 5 miljoen euro bij elkaar scharrelen.
Als COVID er niet was geweest, was dan nu al de maanreis gepland?
Nou kijk, er zijn twee dingen. Dan waren we veel verder geweest met een robot klaar hebben die naar de maan kan. En er is altijd. Dus het doel, hè, wat ik kan zeggen, in 2025 willen we een robot hebben die op de maan kan functioneren. Of die dan ook naar de maan gaat, hangt af van die paar miljoen euro of de goodwill van een organisatie om de robot mee te nemen naar de maan.
Ja.
Okay. En zelf vind ik, zeg maar commercieel bekeken, vind ik 5 miljoen euro om de Nederlandse vlag op de maan te zetten, vind ik erg weinig.
Nu schijnen wij vanuit Transformers ook graag ons licht op de Nederlandse topsectoren. Misschien wordt de space industry wel een Nederlandse topsector. Maar als je gaat kijken naar de wat meer bekende maakindustrie, de ASML's, de Philips'en van deze wereld, of een scheepsbouwer zoals Damen. Hoe zouden die fabrieken beter kunnen functioneren? De maakindustrie, hè? Hoe kunnen ze de productie verslimmen dankzij zwermrobots? Ik zag er eentje, die wil ik nog eventjes. Dat vond ik wel een mooie. Amerikaans bedrijf dat 3D-printers heeft op basis van zwermrobots.
Dan moet je naar kijken of je daar echt over een zwerm aan het praten bent. Zeg maar, ik ken het project niet goed genoeg zeg maar, om daar ja, een uitspraak over te durven doen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld een toepassing voor grote bedrijven die productie hebben. Die hebben over het algemeen allerlei sensoren, brandmelders en zo aan het plafond hangen. Ja. Nou, dat is best een logistiek probleem om die brandmelders aan het plafond te hangen van een grote hal. Waarom is er niet een brandmelderzwerm die gewoon zichzelf aan het plafond hangt en zich netjes verspreidt op alle plekken. En als er een brandmelder kapot gaat, dan vliegt er een ander heen, want die netwerken zijn zelfreparerend. En als de brandmelder schoongemaakt moet worden, dan vliegt hij zelf naar het cleaning station en komt hij
terug. Ik vind het een geniaal idee.
Ja, nou dat ik.
Weer een gratis start-up idee.
Ja, dus ik weet zeker dat degene die op de markt komt met dus de vliegende brandmelder in alle grote fabriekshallen en, ja. En bij Ahoy en weet ik het allemaal, die brandmelder wil laten plaatsen.
Ja.
Dus dat soort dingen. Je kan een zwerm robots hebben die langs de autosnelweg woont. Die altijd de neiging hebben om naar het begin van een file te vliegen. Dus ze zijn gewoon bezig met zitten op de lantaarnpalen laden in het zonnetje of whatever ze doen. Tot ze zien dat de snelheid eruit gaat op de file. En dan beginnen ze te bewegen naar de plek waar de snelheid ontstaat. En dat betekent dat in no time heb je camerabeelden in detail van waar het ongeluk gebeurd is. Dus in plaats van de hele weg volzetten met vaste camera's. Heb je dus mobiele camera's die op eigen initiatief vliegen naar de plek waar je wil weten wat er aan de hand is.
Nee, duidelijk.
En je kan je voorstellen dat Rijkswaterstaat denkt, nou dat is makkelijk. Dus we gaan met een vrachtwagentje gaan we naar de snelweg. Ja. We doen de deuren open, dus de zwerm vliegt eruit.
Chris, ik denk dat je met dit voorbeeld wederom inderdaad aantoont, ook richting durfinvesteerders, dat er hoeveel potentie Swarm Robotics heeft. En ik wil je graag bedanken voor dit gesprek, want ja. Ik ben, ik vrees dat we anders nog 24 uur makkelijk vol kunnen praten met voorbeelden die jij zo uit de hoed tovert. Heel erg bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com/nl/podcast voor andere afleveringen.